Wim Pijbers, Alexander Munninghoff, Tom-Jan Meeuws en Marianne Tam. De gasten in Buitenhof op zondag 22 april. Goedemiddag. Het wordt een lastige week voor premier Rutte. Opnieuw zal hij zich moeten verantwoorden voor de dividendbelasting. Pijnlijk dossier inmiddels, waar we maar niet over uitgepraat raken. Het woord daarom nu aan NRC-columnist Tom-Jan Meeuws.
Als een premier in opspraak raakt, kan het geen kwaad een beetje welwillend te blijven. Er zijn al schreeuwers genoeg. En u weet het, dat zijn de mensen die zeker weten dat alle politici sowieso zakkenvullers zijn. Vrijdag onthulde Trouw een pijnlijk feit over Rutte. Onderzoekers van de UvA hadden bij het ministerie van Financiën formatiedocumenten opgevraagd over de afschaffing van de dividendbelasting. Dit onderzoek was geweigerd. Maar uit de antwoorden van Financiën bleek dat er wel degelijk documenten zijn. Onder meer twee stukken waarin ambtenaren de gevolgen van de afschaffing analyseren. Maar Rutte zei vorig jaar in de Kamer dat hierover in de formatie geen documenten waren gepasseerd. Hij kende ze in elk geval niet. Dus dit debat gaat over één ding, de geloofwaardigheid van de premier. Hij en hij alleen wilde deze afschaffing. De andere onderhandelaars zagen er niets in. Zij gaven Rutte zijn zin omdat zij op andere gebieden kregen wat ze vroegen. Het vervolg komende week laat zich raden. In de CAO van de oppositie staat dat kabinetten moeten vallen en dus zullen ze over de volle breedte van Klaver tot en met Wilders uitroepen dat Rutte heeft gelogen en moet opkrassen met zijn waanzinnig gave land. Rutte zegt dan terug dat hij die documenten echt niet kende en dat alleen de secondanten ze hebben gezien. Buma, Pechtold en Segers zullen het bevestigen. Daarna volgt een motie van wantrouwen die de coalitie en misschien de SGP afwijst. Toch heb ik één vraag. Waarom mag de burger die ambtelijke notities van Financiën eigenlijk niet kennen? 2 jaar geleden vroegen onderzoekers van SOMO, een links instituut, ook openbaarmaking bij Financiën van ambtelijke notities over de afschaffing van de dividendbelasting. De discussie daarover loopt namelijk al jaren. Wat blijkt? Die stukken zijn in 2016 gewoon verstrekt. Er is niets geheims aan. Ze staan op de website van SOMO. En je leest erin dat ambtenaren van Financiën al in 2009 en in 2014 zeer sceptisch over de maatregel waren. De vraag is dan, als dat in 2016 wel kon met oudere stukken, waarom kan het dan niet in 2018 met die formatiestukken? Zo wekt het kabinet wel heel erg de indruk dat het ongemakkelijke documenten onder de pet wil houden. Zozeer dat ook welwillende mensen kunnen gaan twijfelen aan de oprechtheid van de keuzes van de premier.
Al dus Tom-Jan Meeuws. Wim Pijbers is volgende week een van de sprekers op de Art Leaders Conference in Berlijn. Dat is een initiatief van de New York Times. Daar komt de top van de internationale kunstwereld bijeen om te praten over de toekomst. En dat doen we hier ook. Pijbers, u weet het wellicht, is sinds een jaar directeur van de stichting Droom en Daad. Een particulier fonds dat Rotterdam weer cultureel op de kaart wil zetten. Zo werd al bekend dat de stad een landverhuizersmuseum krijgt, dankzij deze stichting, dan wel een migratie-event. De titel was nog niet helemaal bekend, hè, Wim Pijbers?
Nou, meer een landverhuizersmuseum dan een migratie-event. Iets ertussenin, denk ik.
Iets ertussenin, goed. In de Phoenixloods daar in Rotterdam, maar er staat meer op tafel. Wim Pijbers dus hier, hartelijk welkom. We kennen elkaar, dus ik zeg je en jij. Dat landverhuizersmuseum, wanneer is het er?
Die loods is nu nog in gebruik door allerlei ondernemers en galeries en allerlei leuke initiatieven. Dat gaat tot januari 2020 en dan gaan we verbouwen. En dat duurt altijd iets langer dan dat je hoopt. Dus dat denk ik dat we zo, laat ik zeggen, 2023 het lint kunnen knippen en opengaan.
Daar is al veel over gezegd, dus we hoeven daar niet heel lang bij stil te staan. Het gaat over migratie en over al die migranten die via Rotterdam naar het beloofde land zijn gegaan. Ja. Hoeveel waren het er?
Nou, die calculaties die lopen een beetje uiteen, maar gedacht is dat er rond de 3,5 miljoen mensen de kaders in Rotterdam hebben verlaten gedurende de 17e, 18e, 19e, begin 20e eeuw. Ja. Er zijn ook veel mensen teruggekomen uit Indonesië die weer gerepatrieerd zijn, zoals het dan heet. Dus er heeft zich heel veel afgespeeld op die plek.
En Rotterdam is er voor een deel ook rijk van geworden, hè?
Rotterdam is er ook rijk van geworden. Rijk niet alleen in materieel opzicht, maar ook in cultureel en sociaal opzicht.
Ja, mooi. Goed, wat nog meer? De Stichting Droom en Daad. In het Engels de Do and... Nee, wat was het? Dream and Do
Dream
Foundation.
And do. Ja,
precies. Wat nog meer? Wat zit in het vat?
Wat zit in het vat? Nou, wij zijn als stichting in gesprek met allerlei partijen in de stad. Nieuwe, zowel als bestaande. We willen de stad graag mooier en beter maken op de lange termijn. Dus we hebben echt een hele lange agenda. Dat betekent dat wij niet initiatieven in de vorm van aanvragen wel of niet steunen, zoals veel fondsen dat doen. Wij kijken echt naar voren, de toekomst in. En wij willen in gezamenlijkheid, maar ook door zelf initiatieven te ontplooien, kijken waar Rotterdam zich als stad kan versterken en verbeteren. Dus om die reden hebben we die Phoenixloods verworven.
Ja, dus je hebt een ruimte en dan kijk je eigenlijk een beetje wat er gaat gebeuren, wie zich aandienen, een soort organische groei?
Nou, organische groei is, ja, dat klopt. Wij hebben met veel mensen gesproken over de 250 partijen aan tafel gehad en vooral naartoe gegaan. Maar als ik nog een voorbeeld in de toekomst mag noemen, dat is het Katoenveem. Dat is een grote ruimte, een ongedefinieerde plek, zou ik haast willen zeggen, een rijksmonument, wat zo kolossaal groot is en ook tegelijk prachtig, dat iedereen denkt, wat kunnen we daarmee? En wij hebben zoiets van, nou, als we dat nou verwerven, dat pand, het is op dit moment van de gemeente, dan maken we dat mooi. En dan denk ik dat we vroeg of laat wel tegen initiatieven aanlopen die zich daar prettig voelen en die dat gaan vullen. Dus het is een beetje de omgekeerde manier van programmeren.
Het is een beetje laissez-faire in de kunst.
Ja, laissez-faire, maar wel met een positieve blik op de toekomst.
Dus het klinkt wel vrij losjes, hè? Nou, ja. We hebben geld, dat is natuurlijk ook zo.
Ja, dat klopt.
De vermogende stichting.
Ja.
We kopen een gebouw en we kijken wat er gebeurt.
Klopt.
Is dat de manier
waarop... Zo simpel als het is. Ja, het is een beetje... iemand zei, feestcommissie zoekt feest. Zo is het niet. Wij zien dit als dit prachtige pand, wat sowieso de moeite waard is om te bewaren en om te restaureren. Het is niet voor niks een rijksmonument. Ik denk als we dat doen en die ruimte die het daarmee oplevert, prachtige ruimtes, er zullen ongetwijfeld, daarom gaan we ook naar New York binnenkort, daar wordt de shed gemaakt.
De shed, de schuur?
De schuur, het afdak, de overkapping.
Dat is ook zoiets?
Dat is een nu nog ongedefinieerde ruimte.
Okay.
Waar de stad New York zich met privaat geld, de Bloomberg Foundation, een ruimte maakt voor de stad, voor allerlei initiatieven. En of dat nou hiphop is of opera, alles is in principe, als het kwalitatief de moeite is, kan zich daar straks voltrekken.
Ja.
En ik denk dat dat ook een model is wat wij straks in Rotterdam kunnen gaan beleven.
Ja, het klinkt avontuurlijk in ieder geval. In die zin ook dat je natuurlijk nog even moet afwachten of dat allemaal een succes wordt. Ik zei net Stichting Droom en Daad, vermogende stichting. Dat roept natuurlijk vragen op, zoals in New York had je het over de Bloomberg Foundation. Hoeveel geld zit er in de stichting?
Genoeg om te doen wat we willen doen.
Ja, dus hoeveel is dat ongeveer?
Als je dezelfde vraag stelt, krijg je hetzelfde antwoord. Maar genoeg om te doen wat we willen doen. En we willen leuke dingen doen en gelukkig kunnen we dat doen.
En waarom is dat geheim? Hoeveel geld die stichting heeft?
Omdat dat niet onze belangrijkste reden op deze aarde. Ik bedoel, het gaat ook verder niemand iets aan. Maar laat het ook een geruststelling zijn dat als wij nou de geruststelling kunnen uitspreken dat wij mooie dingen voor de stad doen, voor de samenleving doen. En als er initiatieven zijn die we daarmee verder kunnen helpen, dat wij, als wij dat omarmen, dat kan gebeuren. Nou, mooier dan dat. En of het nou een miljoen is, of 2 miljoen, of meer of minder, dat vind ik op zich...
Wij willen graag natuurlijk altijd weten hoe het precies zit.
Ja,
bij journalisten
ik wel.
En ik denk veel kijkers ook wel. Die stichting is opgericht eigenlijk door een familie. Hè?
Ja.
Mogen we weten welke familie?
Ja, de familie van de Vorm. Dat staat ook in de statuten, dat staat ook in de Kamer van Koophandel. Dus daar is nergens niks geheims aan.
Dat is een hele rijke familie, hè? Die staat op nummer 2 in de quote 500. Dus die beschikken over miljarden, ik geloof ruim 9 miljard euro. Die hebben hun geld ook verdiend in Rotterdam. Bij de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij, moet ik het goed zeggen. En later in de jaren 30 heeft de oprichter van dat concern de Holland-Amerika-lijn gekocht toen die in nood verkeerde. Wat is de overweging van deze familie om dit terug te doen? Of ik zeg al terugdoen om dit te doen.
Nee, dat is precies, dat zeg je precies goed. Het is niet dat er geld gegeven wordt, er wordt geld teruggegeven. Het Amerikaanse uitdrukking is dan learn, earn and return. Dus als je op deze aarde bent, dan leer je, gaat naar school, je doet je werk, je earnt, je verdient en dan return. In die cyclus van het leven zie je dat er nu een generatie filantropen opstaat. Amerika voorop. De Giving Pledge is daar een goed voorbeeld van. Dat mensen die op een zeker moment zo rijk zijn, dat zij vinden dat ze in een soort sociale verantwoordelijkheid, een social responsibility, het verplicht zijn om de samenleving waar ze heel veel aan te danken hebben, om die in return terug te geven wat zij hebben aan geaccumuleerd vermogen hebben verdiend. En dat vermogen dat gaat dus terug de samenleving in. Ja, maar dus op zo'n manier dat het niets is dat die samenleving vraagt van joh, we hebben tekort en we willen graag dit en dat. Nee, dat wordt in een gesprek en in gezamenlijkheid wordt dat gedaan. En dat is iets wat aan het veranderen is.
Is het tekort door de bocht als ik zeg ook rijk geworden dankzij die miljoenen migranten, daarom nu een landverhuizersmuseum?
Nee, dat is inderdaad kort door de bocht. De Holland-Amerika-lijn, maar ook andere scheepfirma's, die hebben inderdaad de transporten en het vervoer van passagiers en migranten verzorgd van Europa naar de nieuwe wereld.
Ja.
Dat staat los van de filantropische gedachte die onze stichting uitdraagt.
Oké, goed. We hadden hier niet zo lang geleden de familie, het echtpaar De Mol van Otterlo te gast.
Ja, bekend.
Die hun hele 17e-eeuwse kunstcollectie, die ook ongelooflijk waardevol is, aan een Amerikaans museum hebben geschonken. Ja. Het lijkt steeds meer te gebeuren.
Ja.
Het doet ook een beetje denken aan de 19e eeuw. Hè? Toen zeer rijke weldoeners de kunstwereld een boost gaven.
Ja.
Verantwoordelijk waren voor het oprichten van musea en ook kunstcollecties schonken. Gaan we terug naar die tijd?
We gaan deels terug naar die tijd, maar we gaan ook verder de toekomst in. Als ik hier in Amsterdam kijk, we kijken uit op het Wertheimpark. Maar ook mensen als Sarfati en Van Egen. Nou, grote gevers. Elke stad in Nederland heeft zo rond 1900 dat soort personen gehad. In Amerika ook overigens. Andere steden in Europa ook. Wij zien dat de wereld nu toe is aan een nieuwe... Ja, aan een nieuwe fase in die filantropie. En dat is ook logisch, want wij demografisch kan je dat uitrekenen. Wij staan aan de vooravond wat dan heet van de grootste transgenerationele vermogensoverdracht.
Nou, er zijn heel veel oude mensen met heel veel geld.
Ja, er zijn inderdaad veel mensen die de babyboomers, zal ik maar zeggen. De oorlogsbaby's, zoals dat dan heet. Die nu 70, 80 jaar worden. En die dus nadenken over hun toekomst als zij er zelf niet meer zijn.
Nou, dat is mooi.
Ja, dat is zeker mooi.
Dat biedt natuurlijk allerlei kansen. Hoeveel geld gaat het eigenlijk de komende jaren?
Ja,
hier in Nederland?
In Nederland is becijferd door de VU. Door René Bekkers, professor filantropie.
Ja?
Dat tussen nu en 40 jaar... Wordt er verwacht aan filantropisch geven dat er 100 miljard euro...
De 100 miljard euro
beschikbaar komt voor goede doelen.
Nou, daar kan je dan wel een paar musea voor openen. En een paar oopjes voor kopen.
Daar kan je aardig wat dingen voor doen. Dus dan is het dus ook precies zaak, als je realiseert dat het om dit soort bedragen gaat... Dat je daar een agenda op moet ontwikkelen. En waar ik in Berlijn op die conferentie van de New York Times dus over ga praten... is the future of giving. Het is, als je dit soort sommen geld... aanziet komen, en dat gaat gewoon gebeuren, wat je er ook van vindt...
Dan moet je je daarop instellen.
Dan is het dus verstandig als een overheid, maar ook de kunstwereld... als ik dan even vanuit de kunstwereld praat, maar vanuit de goede doelensector... het nadenkt over hoe kunnen we dit accommoderen zodanig... dat die nieuwe filantropen hun geld op een aangename manier terug kunnen geven aan die samenleving.
Ja, tuurlijk, klinkt mooi. Jij bent er erg voor. Niet iedereen is dat natuurlijk.
Dat weet ik niet.
Nou, de Raad voor Cultuur bijvoorbeeld heeft net een sectornota over musea laten zien. En daarin schrijven ze vooral ook dat er veel musea in de problemen zijn. En dat er ook eigenlijk meer subsidie nodig is om die musea te helpen.
Ik heb dat
jij bent Wim Pijbers. Hè? Je bent de man die iets moois heeft neergezet met het Rijksmuseum... en internationale contacten heeft en een blikvanger is. Maar ja, dat is misschien het Glasmuseum in Leerdam minder.
Nou, die doet het volgens mij ook heel goed.
Of het Zilvermuseum in Voorschoten.
Schoonhoven.
Oké, de Prinsenhof en Leeuwarden dan.
Ja, dat is goed. Die doen het volgens mij allemaal op hun manier ook goed. Maar het gaat er niet om of het groot is, of het Rijksmuseum... of een klein lokaal museum. Het gaat erom dat je voor jezelf vanuit je kracht een agenda maakt... om te kijken of er in die toekomst van die filantropie... een rol voor jou weggelegd is als lokaal... sportvereniging of museum. En wat mij opviel aan dat rapport voor die Raad voor de Cultuur, van de Cultuur... is dat er heel erg vanuit het huidige situatie werd gedacht... en heel erg nog achterom werd gekeken van de kortingen... en de subsidieverminderingen van de afgelopen jaren.
Bezuinigingen,
dat is allemaal zo. En dat is ook allemaal zo. En dus, dat is de wind achterna rennen als je daarbij gaat zitten mouwen met z'n allen. Dat helpt dus niet.
Nou ja, maar ze zeggen, wacht even, er zijn grote problemen bij regionale musea... op het ogenblik op het gebied van collectiebeheer, op het gebied van depot. Ze hebben een te klein aankoopbudget.
Ik heb het allemaal gelezen.
Er is een gebrek aan conservatoria, want de kijker niet. Dus Er is wel degelijk, er zijn echt problemen.
Ja, wat mij dan verbaast is dat uitgerekend in de week dat dit rapport wordt geproduceerd, dat er op de voorpagina van de NRC zo'n stuk staat over een van de grootste schenkingen van de familie Blokker, Jaap Blokker, aan het Singermuseum. Dat in diezelfde week op de zaterdag een nieuw particulier museum opent in Delden. Ja, ik begrijp de strekking van zo'n nota op zich wel, maar ik kan dat niet helemaal rijmen met de realiteit die ik dan ook aan de hand van alleen al deze twee voorbeelden
zie. De raad
loopt
achter de feiten aan, zeg je.
Nou, dat weet ik niet, maar ik
ze zijn niet klaar voor de toekomst.
Dat is iets anders. En ik zou het een goed ding waard vinden als de raad, niet alleen de raad, maar ook de museale sector, de gesubsidieerde sector, als ik het zo mag zeggen, naar voren kijkt. Ja. En de mogelijkheden onderzoekt van die filantropische mogelijkheden die er in de toekomst aan gaan komen.
Ja, die 100 miljard moet je niet laten liggen, lijkt me ook, als kunstensector. Maar even, het is toch zo dat musea ook gebaat zijn bij een bepaalde continuïteit?
Zeker.
Het zijn ook musea die moeten zorgen dat bepaalde culturele schatten of kunstschatten bewaard blijven, ook op het moment dat ze niet in de mode zijn. Of ook op het moment dat de particuliere eigenaar zegt, bijvoorbeeld overlijdt, en zijn kinderen zeggen, ja, ik ben er toch niet meer zo in geïnteresseerd in dat museum. Daar heb je toch ook een bepaalde stabiliteit en continuïteit voor.
Zeker. En dan is het dus ook zaak dat je gezamenlijk met die overheid duidelijk maakt dat dat jouw missie is. En dan is het ook duidelijk dat als die missie, als dat echt jouw raison d'être is, dat je daarmee mensen verleidt, particulieren, dat je de boer op gaat en zegt van oké, dit is ons museum en we zitten in Amersfoort of in Terneuzen of in Stadskanaal of waar dan ook.
Schoonhoven.
Of in Schoonhoven. En je maakt daar connectie en je gaat het gesprek aan met mensen in die lokale community en met die gemeenschap. En dat je zorgt van dit is wat wij willen, dit is onze heritage en dit is iets waar wij voor staan. En dan komt het dus op aan dat je vrienden maakt. En je moet vrienden maken voordat je ze nodig bent. Dus niet gelijk bij die mensen op de stoep staan en we komen 100.000 euro tekort. Dat werkt niet. Eerst vrienden maken voordat je ze nodig bent en dan je verhaal vertellen.
Toch, het is wel makkelijk gezegd als je directeur bent van een stichting met misschien wel honderden miljoenen.
Het is makkelijk gezegd, maar ik denk dat dat de manier is. En het is inderdaad moeilijker gedaan. Maar dat is wel volgens mij de toekomst die we, tenminste als we de musea en niet alleen musea, in stand willen houden. Want er zijn fantastische musea in Nederland. Maar het achterom kijken en klagen dat die subsidies gekort zijn, dat weten we nu wel. Daar zullen we het niet mee winnen.
Die Art Leaders Conference, daar komt dus die internationale elite van de kunstwereld bijeen, de top van de kunstwereld, over die toekomst. Nu, daar kijken we even naar de internationale. Jij mag daar spreken.
Ja.
Wat wordt jouw boodschap daar? Dit, wat je nu vertelde?
Nou, het is door de New York Times, dus het is Engelstalig. Ja, the future of giving, new challenges en dat is en emerging opportunities. Dat is mijn verhaal. En dat is eigenlijk precies wat het is. Dus de toekomst van het geven, nieuwe mogelijkheden en nieuwe opportunities. Dat is eigenlijk, als je op die manier naar de wereld kijkt, dan gaat er een heel domein gaat voor je open.
Wim Pijbers ziet kansen.
Dank je.
Dank. De Russen gaan we het nu over hebben. Zij blijven ons, het Westen, verbazen. Ruim een week geleden, u weet het, liepen de spanningen nog hoog op na die vergeldingsactie voor de gifgasaanval in Syrië. Over en weer werd er op hoge toon gesproken. Maar een Russische tegenreactie, tot ieders verrassing, bleef die uit. Het tegendeel gebeurde. Poetin riep zijn medewerkers op om hun toon tegenover het Westen te matigen. Wat is er aan de hand? Aan tafel schrijver, schaker, reisleider, oud-correspondent in Moskou. Lang in Moskou gewoond en gewerkt als verslaggever en correspondent. Alexander Munninghoff, hartelijk welkom hier.
Dank je wel.
En niet te vergeten ook schrijver van het mooie boek De Stamhouder.
Dankjewel.
Wat ook aan dit gesprek wel een beetje raakt misschien, want dat gaat over uw familieverleden.
Ja.
Baltische Staten, waar uw familie vandaan
komt. Die
nou
weer zogenaamd bedreigd worden. Ja.
Precies. Het laatste nieuws, laten we daarmee beginnen in deze toch wat ijzige weken, is dat Poetin dus maandag zijn medewerkers maandag wat vriendelijker over die Amerikanen en over het Westen te praten. Is Poetin wellicht bang voor verdere escalatie volgens u?
Ja, en niet alleen Poetin, maar ook Trump, zie je. En ik vind eigenlijk het heel bemoedigend wat zich nu afspeelt. Want je ziet eigenlijk dat, kijk, beide partijen hebben havenkun. In Washington, zowel als in Moskou. Nou, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het recente conflict in Syrië, dan had de Havik, dat was de chef van de generale staf Gerasimov, die zei van ja, als er ook maar één Russische militair wordt getroffen door die acties, dan zijn de poppen aan het dansen, want dan gaan wij antwoorden.
Dat was de Russische Havik dus?
Dat was een van de Russische Haviken.
Ja.
En nu zie je dus dat iedereen zich heeft gerealiseerd dat men wel heel erg dicht bij een groot conflict, wat niet meer te beheersen zou zijn, was gekomen.
Ja, ik hoop dat u gelijk heeft, maar...
Ik denk het wel, want anders zou ik het ook niet zeggen.
Nee, zeker. Maar goed, laten we even kijken wat de tekenen aan de wand zijn. Dan.
Ja.
Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, die heeft ook gezegd, nou, er is een telefoongesprek geweest tussen Trump en Poetin. Dat is al een paar weken geleden, geloof ik. En daarin heeft Trump eigenlijk Poetin uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis.
Juist.
En dat doen wij graag.
Ja, hij heeft dus gezegd, probeer dat nu eens te concretiseren. Hij heeft ook erbij gezegd, we willen niet onbeleefd zijn. We willen niet er nu echt op gaan aandringen of zo. We willen geen boter uitbraaien, zeg maar. Maar maak het nou eens concreet, dan gaan we erop in. En dan wordt Trump ook uitgenodigd naar Moskou. Ja. En kijk eens, zonder de Russen gaat het natuurlijk niet. Dus je moet met ze praten. En hoe praat je met ze? Niet door ze voortdurend nog erger te beledigen en te doen.
Hè? De gordijnen in te jagen.
Ja.
Ja, goed, er staat ook wel wat tegenover natuurlijk. Van de kant van de Russen komen we zo meteen zeker op, hoor. Maar zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat die extra sancties die een paar weken geleden zijn ingesteld op initiatief van de Verenigde Staten, dat die eigenlijk geholpen hebben?
Nou, die hebben wel in bepaalde sectoren enorme repercussies gehad in Rusland. Met name in de aluminiumsector, waar dus een van de grote oligarchen, die Deripaska, die had dat... Rosal, heet dat, een Russisch aluminiumbedrijf. En dat is eigenlijk helemaal het schip ingegaan.
Ja, die is miljarden kwijt.
Miljarden kwijt.
Kan je dan toch ook zeggen, ja, dat misschien zijn de Russen wel de gordijnen ingegaan, maar Trump heeft ze nu wel, heeft Poetin nu wel waar hij hem hebben wil?
Nee, ik denk toch eerder dat het het realiseren is geweest van we zitten nog dichter bij een wereldoorlog dan in de tijd met Cuba.
Oké. Goed, u zegt, beide partijen zien eigenlijk in dat het niet erger moet worden dan het nu is.
Ja.
We kunnen in ieder geval vaststellen, en daar wil ik het graag nu met u over hebben, dat de verhoudingen de laatste jaren er niet beter op zijn geworden. Tussen de Amerikanen en Rusland, tussen het Westen en Rusland, zeg ik even voor het gemak. Naar uw idee, begrijpen wij de Russen?
Nee, dat is helaas ondergesneeuwd in de berichtgeving erover. En af en toe hoor je er wel iets van. Maar waar het eigenlijk om gaat is om... Ik zei zo even al, je moet met de Russen gaan praten. En de Russen ook met ons natuurlijk. Er moet dialoog komen. Maar daarvoor moet je ook wel begrijpen met wie je praat. En ik merk dat dat gewoon eigenlijk nog niet goed ingezien wordt. Wat zijn de Russen? Laat ik het eerst zo zeggen. Wij in het Westen zijn christenen in principe. Hè?
Mm-hmm.
En wij hebben ons christendom, dat is eigenlijk het grote verschil. Het ligt in de religie, volgens mij. Ja, je hebt ook, Rusland is een enorm groot land en het is ijzig koud enzovoort. Maar dat is bijzaak. Hoofdzaak is in de psyche van de mensen dat wij in het Westen zijn dus, hebben het christendom bevochten.
Mm-hmm.
Zijn er voor opgekomen. In de derde, rond 300 is het dan gelukt. En in die tijd was in de Slavische wereld, dat heeft tot 988 geduurd, voordat zij niet meer heidenen waren, maar opeens, en hoe dan, christenen werden. Dat was omdat hun koning, Vladimir, die wilde trouwen met een prinses in Byzantium. Byzantium was nu het grote Constantinopel, Istanbul. Maar dat mocht hij niet, zolang hij nog een heidens boerenkneutertje was. Dus daardoor moest hij dus opeens dat christendom aannemen.
Ja, springen we even een paar eeuwen verder.
Nou, maar daar gaat het juist om. Want ze aanbaden een god, Pirun. Ja. En toen zei hij, jongens, Pirun wordt door de straten van Kiev gesleurd, richting naar de Dnieper. En het volk holde erachteraan. En toen zei hij, loop maar door, de Dnieper in. En toen waren ze opeens allemaal gedoopt en christenen. Dus het is van buitenaf
pragmatische keuze
opgelegd.
Mm-hmm.
En dat hebben ze leidelijk ondergaan. En dat is dus het grote verschil tussen het Westen. Kijk, in het Westen heb je de ontwikkeling gehad. Italiaanse stadstaten, burgers die participeren. En dat leidt dan weer verder tot zaken als renaissance en humanisme. En Montesquieu, dus de scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Dat zijn concepten die in de Russische samenleving nooit aan de orde zijn geweest.
Dus om het even een compacte vertaling daarvan te maken. De Russische samenleving is het tegendeel van een democratische staat geweest.
Ook. Ja, ja, ja.
En wil dat misschien ook niet zijn?
Nee, precies. Mensen schrikken zich dood als een Russische leider naar democratie tenderende dingen gaat zeggen. Zoals Yeltsin in de tijd deed in de jaren 90. Dat waren traumatische, chaotische jaren voor de Russen. En zo is het nu eenmaal. Men associeert democratie toch voornamelijk met chaos en onbeheersbare onlusten.
Okay.
En die zich toen hebben ook plaatsgevonden.
Maar goed, u zegt dus eigenlijk, het is een ondemocratisch volk dat behoefte heeft aan een sterke leider.
Ja.
Die sterke leider mag misschien ook wel dingen doen die gewelddadig of gruwelijk zijn.
Nou. Maar het wordt met meer begrip tegemoet getreden, inderdaad. Dat. Maar men verwacht in elk geval niet. Men verwacht ook een zekere dosis, dat is Machiavelli, hè? Men verwacht een zekere dosis onrecht van de leider.
Dat hoort
er ook bij, in zekere zin.
Ja.
En tegelijkertijd, de Russische mens houdt zich zo ver mogelijk af van dat Moskouse centrum. Ze wil niet meedoen daarmee. Nee, dat is...
Het is gevaarlijk.
Verstopt zich. Dat zie je dus ook. De Russen hebben altijd geleefd in kleine dorpsgemeenschappen. En als er een stip aan de horizon verscheen, dan was dat de Druzina van de tsaar. Die erop uit was om jouw boerenzonen van het akkers te sleuren om weer eens een oorlog te gaan vechten.
Ja.
Dus dan moesten ze verstoppen in iedereen. Terwijl wij in het Westen eerst altijd geprobeerd hebben om mee te doen met het beleid.
Nou, ik geloof dat hier in het Westen ook wel wat boerenzonen van akkers zijn getrokken.
Jawel, natuurlijk. Dat, ja.
Maar
ja,
goed, dat ik doe er niets aan af aan wat u zegt. Maar als dit verhaal schetsend, probeer de Russische ziel nu een beetje te begrijpen. En dan is dat een andere dan misschien de westerse, nu door democratie en door de verlichting gevormde geest.
Mag ik nog één ding aan toevoegen?
Nou, doe.
Ja, dat is namelijk dat voor de Russen is het dus zo dat in het Westen, daar zitten dus de katholieken. Ze hebben twee schisma's gehad, hè, de kerk. In de Rome zitten de katholieken, de katholieken.
Ja.
En dat zijn kille fariseërs en nu in de huidige variant vercomputeriseerde zielloze mensen. Terwijl in Moskou, daar zitten de christianen, de christenen. En dat zijn de eerlijke, oprechte, godsvruchtige mensen die eigenlijk het allemaal...
Okay. En dus het argument, het adagium voor dit deel van het gesprek was: verdiep je in je tegenstander. Dat zijn we aan het doen, Maar nu, hoe kijkt die tegenstander, die Rus, hoe kijkt die dan nu naar ons? Naar dat Westen, ja, u zei net katholici, maar hoe zien ze ons?
Nou, ze zien dus bijvoorbeeld in de uitbreiding van de NAVO naar het Westen, zien ze typisch zo'n katholieke streek. Dus zie je wel, ze hebben ons beloofd dat ze het niet zouden doen. En dan heb je die verrekte katholieken weer die ons een oor aan naaien.
Ja.
Zo zit het ongeveer in elkaar.
Ja, toch nou eventjes de andere kant dan. Dus even niet meer de tegenstander, maar wij, hoe wij het zien. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Georgië binnengevallen.
Dat laatste, daar is ook Georgië zijn er begonnen, hoor.
Nou ja, goed. Draagt schuld aan MH17.
Mm-hmm.
Steunt het moorddadige regime van Assad.
Ja, weet je wat daar de reden van is?
Wordt verdacht van cyberwarfare, bemoeienis met Amerikaanse verkiezingen. Ik bedoel,
we moeten ze toch niet
als heilige boontjes afschilderen?
Nee, maar dan moet je het Westen ook niet doen. Om met dat laatste te beginnen. Inmenging in verkiezingen. De grootste inmenging die er ooit geweest is in verkiezingen was die in 1996 in Rusland. Yeltsin had toen op dat moment minder dan 5% steun. Zijn grote tegenstander was Zhuganov, leider van de Communistische Partij. Toen nog heel sterk. En het was natuurlijk niet in het belang van Washington dat daar weer de communisten toch weer de overhand zouden krijgen na een paar jaar. En toen hebben ze met enorm veel geld en het sturen van een paar van die echte goede adviesbureaus, hebben ze echt keihard ingemengd in de...
Wie zijn ze?
De Amerikanen. Dus ja, de bepaalde kringen in... je kunt een hele waslijst natuurlijk opnoemen. Maar laten we zeggen...
Nee, oké, goed. Maar neem dan even de annexatie van de Krim.
Oké, de annexatie van de Krim...
Dat is toch... Wereldwijd wordt dat gezien als iets wat Poetin niet had mogen doen.
Daar ben ik het totaal niet mee eens.
Wat een wederrechtelijke actie is geweest. Daar bent u het niet mee eens.
Nee, daar ben ik totaal niet mee eens. Omdat, en daar moet je dus ook wel weer een paar dingen weten. In de eerste plaats, Krim... Ik ben er heel veel geweest. Dat is en was Russisch. Er was nauwelijks Oekraïens. Het was 95-98% van de mensen was Russisch.
Maar formeel Oekraïens?
Formeel Oekraïens op basis van een gift van Khrushchev in de tijd ter herdenking van een oud verdrag. Enfin, dat was allemaal binnen de context van de Sovjet-Unie.
U zegt, daar woonden zoveel Russen. De achtergrond was zo Russisch.
Ja.
En je hebt daar natuurlijk die havenstad, Sebastopol.
Nou, daar gaat het nou juist om. Sebastopol. Dat was natuurlijk... Mag ik eerst zeggen. Er was op een gegeven moment, we hebben het over 2014 toen dat gebeurde. Was er op een gegeven moment waren er aanwijzingen. En ik denk dat iedereen die daar toen geweest is in Kiev ook heeft gezien dat de hotel staat er vol met Amerikanen. Dus er waren aanwijzingen dat er door het Oekraïense bewind, na Maidan, dat er toen pogingen zouden worden ondernomen om daar op de Krim ook een echt Oekraïens bewind te vestigen. Dus met overheidsdiensten, militairen enzovoort. Toen kreeg je die groene mannetjes.
Ja, de groene mannetjes.
Die groene mannetjes waarvan
Oekraïne binnentrokken.
Juist, ja. Waarvan de Krim binnentrokken. Waarvan Poetin dus aanvankelijk zei van ja, daar heb ik niks mee te maken. Later is het dat natuurlijk allemaal. En nu als je de cv leest van de huidige minister van Defensie, Shoigu, dan zie je ook dat hij erin openlijk geprezen wordt voor zijn aandeel in het bij Rusland brengen van de Krim.
Okay.
Dus dat staat vast. Maar als dat niet gebeurd was...
Ja. Nou, als ze de Krim niet geannexeerd hadden,
nou,
dan?
Wat denkt u dan dat dat gebeurt?
Geen idee. Vertel.
Nou, ik kan het u wel zeggen. Dan zou Sebastopol een NAVO-haven zijn geworden. En dan heb je een casus belli van de eerste orde die niet meer te ontgaan was.
Een reden voor oorlog.
Ja. Dus het was profilaxe. En ik moet zeggen, vanuit dat standpunt gezien. En tegelijkertijd geef ik toe. Er is een. Wanneer was het? 97 geloof ik. Nee, nog eerder. Boekarest of Boedapest, een van de twee, is er afgesproken dat Oekraïne en Wit-Rusland zouden hun kernwapens inleveren in ruil voor territoriale integriteit. Dat is geschonden.
Okay.
Maar je moet in de politiek natuurlijk toch wel eventjes afwegingen maken.
Ik begrijp wat u zegt. Over en weer zijn er dingen gedaan. De belofte die gedaan is dat de NAVO zich niet naar het oosten zou uitbreiden, die is dan weer door het westen geschonden.
Ja.
De EU heeft natuurlijk zijn gebied uitgebreid die kant op, wat waarschijnlijk door de Russen ook gezien wordt als bedreigend. Maar toch, neem nou even MH17. We weten, dankzij die onderzoekscommissie, dat dat gebeurd is door een Russische boekraket.
Ja.
Daar bent u denk ik ook van
overtuigd. Ben ik
er zijn mensen die daar niet van overtuigd zijn.
Nou, ik wel.
Ja, ik ook. Dan is het dus zo dat bewezen is dat Rusland daar mede, of niet eens mede, maar schuld aan draagt. Ook een belangrijke rol in heeft gespeeld.
Ja.
Vervolgens, als dat tot een rechtszaak, internationale rechtszaak leidt, doen de Russen alles om het te traineren. En wordt er allerlei informatie gebracht die niet klopt. Dat vraagt toch ook om een reactie? Dat kun je toch niet zomaar laten gaan?
Nee, maar de reactie, dat is eigenlijk wat Lavrov en anderen steeds meer weer roepen. Wij stellen vragen en die worden niet beantwoord. Ook in die gifzaken. We stellen een heleboel vragen, maar die worden niet beantwoord. En ik heb eerder gezegd ook...
Wij stellen allerlei vragen aan de Russen op basis van allerlei bewijs. En die worden niet beantwoord.
Ja. Ja, kijk. Ik weet eerlijk gezegd niet goed hoe ik dat... Voor mij staat het zo vast dat als het echt afdoende bewezen is... dat de Russen er ook aan hebben meegedaan... dat die dat ding hebben afgesloten, dan moet dat natuurlijk bestraft en erkend en bestraft worden. Ja. Maar zodra op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van het overheidsniveau van de Russen, nog twijfel wordt gezaaid misschien, maar goed, in elk geval de vragen nog blijven hangen, vind ik dat die moeten beantwoord worden. En voor die tijd moet je niet... Kijk eens even, twee dagen na MH17, de Telegraaf kopt Poetin moordenaar. Dat is ook wel typisch zoiets. Dus dat is toch vrij absurd, niet?
Misschien moet je wachten op de bewijzen tot die er zijn. Maar ik heb wel het idee dat die nu afdoende geleverd zijn. Maar goed, we moeten niet hier te lang bij stil blijven staan... omdat we geen van beiden uiteindelijk
precies,
de deskundigen zijn... die alle feiten daarover kennen.
Ja.
Dan de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Groot onderzoek daarna nu, hè, tussen wat de relatie is geweest... tussen het team van Trump en de Russen. Cyberwarfare, het hacken van belangrijke bestanden.
Zijn de Russen heel goed in.
Ja. Hoe kijkt u daar dan naar?
Nou, ik zou eerlijk gezegd, als ik een grootmacht was en ik zou er niet door overgaan, dan zou ik dat een kwalijke zaak vinden, eerlijk gezegd. De Amerikanen doen dat ook. En ik denk dat alle grote jongens dat ook doen. Want daar is die cyberworld toch voor. Ja, je gaat dat niet links laten liggen, hoor. Echt niet. Nee. Laten we elkaar geen mietje noemen, hè, wat dat betreft. Nee.
Hoe verklaart u uiteindelijk dat, want dat is uw stelling, de Russische positie, die wordt eigenlijk in het Westen verkeerd begrepen. Hoe verklaart u...
Er wordt verkeerd op gereageerd. En er wordt ook niet goed over nagedacht. Je moet bijvoorbeeld beginnen met een klein recept. Is begin nou eens te erkennen, en dat klinkt heel raar, maar dat de Tweede Wereldoorlog, dat de Russen daar eigenlijk de doorslaggevende rol in hebben gespeeld. Wij in het Westen zeggen steeds D-Day en de Normandische stranden. De Russen zeggen Stalingrad, 1943. En er is eigenlijk, ik denk dat er geen echte historicus meer te vinden is die dat nog ontkent. Alleen het is nog niet in onze westerse perceptie van de oorlog, heeft dat zich verankerd.
Ja,
dat is... En voor de Russen is dat heel belangrijk. Je zult straks zien op 9 mei, dat is hun dag van de overwinning. Dan komt er weer zo'n grote parade. Hoe gaan wij erop reageren? Oh, daar hebben ze weer met hun raketten. Nee, maar voor hen is het zo. Kijk, dit is, wij hebben de Duitsers toen verslagen. En we zijn nog steeds al in staat om, if need be, om dan weer zo'n vuist te maken en het wereldgevaar, zeg maar, de nek om te draaien. Dus zo moet je dat zien. Ja. Dus geef ze die credits. En dan is het, dan komt er echt, maar het heeft een hele tijd. We hebben een kwart eeuw détente achter de rug. En we hebben het allemaal uit onze handen laten lopen. Er was een tijd dat Poetin zei, we kunnen best lid worden van de EU en misschien zelfs van de NAVO. Herinnert u zich dat nog? Vijf jaar geleden.
Daar is zijn vriend en vijand het ook niet helemaal over eens, hè? Of hij dat zo hard...
Dat heeft hij gezegd en dat is... Nou, dat,
goed.
Kijk nog eens even, 9-11. Ja. Wie gaf als eerste steun? En tegen de wil van zijn eigen geheime dienst in, gaf Poetin alle geheime informatie over de Taliban aan de Amerikanen.
We hebben ons onder uw leiding verdiept in de tegenstander. Ja. En dank daarvoor.
Nou, oké. Okay. Het is niet de tegenstander.
Degene tegenover ons.
Oké. Okay.
Hartelijk dank.
Merci.
Alexander Munninghoff. Schrijver van De Stamhouder, niet te vergeten. Haar vader was piloot bij de Luftwaffe. Haar moeder een ongeletterde Portugese werkster uit een communistische familie. Ze groeide op in Zuid-Afrika tijdens de hoogtijdagen van de apartheid. En de vraag is, die stelt ze ook in het boek dat ze schreef, wat doet dat met een mens? Op aandringen van haar goede vriend Tom Lanois, hier vandaag ook aanwezig, schreef ze een boek over dat bijzondere levensverhaal. En ze is hier nu aan tafel. Onderzoeksjournalist is ze ook, schrijfster dus. En ook stand-up comedian Marianne Tem. Marianne Tem, hartelijk welkom.
Dank je, dank je.
Ja, u spreekt Zuid-Afrikaans.
Ja.
Dat lijkt een beetje op Nederlands, maar we doen het toch maar in het Engels.
Let's do it in English. The colonizer's language.
Right, why not?
Well, Dutch too, for me.
So this is the atmosphere of the interview.
Yes. No, we still feel very much colonized. And the effects in Africa are still there. Both of our colonizers, the British and the Dutch. So let's leave that there.
Let's leave it. Dit gesprek, u zag het misschien al, wordt ondertiteld. Maar het wordt wel live ondertiteld. De vertalers hebben een kleine 2 minuten voorsprong. Betekent geen letterlijke vertaling, maar de grote lijnen. Ja, u bent het wel gewend in Buitenhof. Your book.
Yes.
In Dutch, de ondraaglijke blankheid van het bestaan. In English, Hitler verwoord Mandela and Me, a memoir of sorts.
Right.
3 weeks ago, Winnie Mandela died. And the obituaries in Western media weren't all very positive, as you might know. How do you view her legacy in South Africa?
I think that ultimately Winnie is going to be the Mandela who lasts in her own right as a leader. Her
death, who lasts?
Who lasts. She will become a kind of different symbol to Nelson Mandela and a symbol apart from Nelson Mandela. What's happened in South Africa itself in the last few weeks has been really interesting. Winnie has cursed us and blessed us from the grave. And what has happened is suddenly in South Africa, younger black South Africans, because we've been so busy trying to live in the aftermath of 350 years of colonialism, mm-hmm. how many years of apartheid, and then this new South Africa. Suddenly these operatives have come forward from STRATCOM, Strategic Communications, the National Intelligence Agency, because of course apartheid, towards the end of the 1980s, before the collapse of the Berlin Wall, there was a civil war in South Africa, and it was dirty and it was illegal. But what has happened now is these men have come forward in a documentary that was made saying, well, we killed Stompie Sepe. We set up around Winnie.
This is
the
one
chaos.
Of the facts that, yeah. that she was accused of. You yes. say she cursed us from the grave yes. and she blessed us. Yes. The curse is...
The curse is that we haven't healed, that there are massive wounds in South Africa that we haven't spoken about, that the TRC perhaps was too early.
TRC?
The Truth and Reconciliation Commission.
Waarheid en Verzoeningscommissie.
Yes, correct. And I think it played a role at the time. But the real underlying matrix of what binds us as a country has never really been spoken about.
Okay. Wounds that haven't healed, you say? Let's turn to your book to discuss that. You were raised in this totalitarian regime, South Africa, during apartheid. It's about the 1980s.
Well, 60s, 70s and 80s.
Of course.
All of them.
Yeah, but, yeah. but the most, maybe the most interesting period was during that time yeah. where apartheid was also attacked, as it were, from abroad. Mm. In this society in South Africa, just to get a picture of what life was like, when did you first hear from Nelson Mandela? How old were you?
Well, I must have... The first time I saw a picture of Nelson Mandela was in around about 1988 when I left South Africa.
88?
Yeah, when I left South Africa and went to London.
So you were 27 then?
I was 27.
That was the first time you saw a picture of him?
A photograph of Nelson Mandela. They obliterated him from the landscape completely. He did not exist. Wherever you did hear about it, it was sort of would be through people you knew who had traveled. People would send videos called DVDs, or not DVDs in those days, it was VHS. Mm-hmm. Yeah? They would send something of a movie called Anchors Away. And because it was a film, but it's ANC, the Anchors Away. So people would smuggle in various, I suppose, documentaries or books and programs that were happening in Europe.
So there was a government that was trying to keep you ignorant. Well, everyone else.
Yeah, absolutely. I think White South Africans, they couldn't keep you ignorant because you could see what was happening around you. There's no way you could not see, and there's no way you could not hear the bombs going off. There was no way you could not see the protests. So I really don't understand how white South Africans can say they didn't know. But in terms of being able to read the words or see Oliver Tambo, I found it so sad. I watched a lovely series called Have You Heard From Johannesburg? It's a 12-part or 6-part Emmy Award-winning series. Mm-hmm. And there are a lot of very beautiful speeches Oliver Tambo has been giving over the years in London as the international face of the ANC.
And, yes, right.
Never seen them, never heard them
never.
In South Africa.
Okay, so this government, the South African government, tried to keep away all this from you and from your fellow citizens. When did you notice, or start to notice, that this was a system that wasn't okay?
Immediately.
You knew all the time.
When you step into the street and you see it assaults you in a way. I mean, so you have people walking through your neighborhood. When I was a child, it was up in Pretoria, so there were women wearing their traditional Ndebele dress, working in the neighborhood. And I said earlier on as well, met the musik instrumenti that you played. So it's an early version of an iPod to make your journey interesting. And then the women would relax or sit on the grass, and my neighbor would come out, Auntie Brechi, Mare, and tell them to Futsak, staan op, gaan weg, weg is zo. And as a child, you witness that, and it's awful to see human beings being chased away like dogs. And so I would go inside to my mother, and my father would be at work, and I'd say, Mommy, they're chasing people off the grass. Now, my mother grew up under Salazar.
The Portuguese dictator.
Yes, absolutely. So, I mean, I have these three, you know, very, very sort of awful madmen in my life affecting the psychic architecture of my parents. Yeah. And my mother was always afraid. One of her brothers was a communist and arrested by the PDA. And she said to me, this is not your country. Don't talk. Be quiet. Shh. Hide behind the curtains. Don't speak out. Don't let the neighbors see you. Because she's an immigrant. Huh?
Yes.
So don't be in opposition.
A loving and caring government. Person
very much
for
so.
You.
Very much so.
Yes.
Very much.
Warm person.
Perhaps in Africa, not by her own choice either.
No. Also afraid of what might happen if the authorities spot you. Your mother grew up, you said, in Portugal under Salazar. Your father was a boy in Nazi Germany. Later on, your father, Georg, George, mm-hmm. was a pilot in the Luftwaffe. Mm-hmm. What did your did your father tell you about his childhood, about Nazi Deutschland?
Initially nothing. And I became aware of my place and his place in the world and in our little tiny, horrible little hellhole at the end of South Africa at the time through an awful history book at school, which I write about in the book, which essentially justifies the Holocaust, because the book is written for white children by white historians who quite like what happened in Europe. It's kind of, well, you know, we're going to be doing this with black people, so let's prepare them morally so that it's not so unacceptable. And only in 1976 do we get television in South Africa, you know.
So wait, 1976, yeah. Television, yes. In South Africa
first
for
time.
The first time.
First time. Because before that, the nationalist patriarchs believe it is the Satan's window.
So Russia was a high-tech country.
Oh, God,
compared to South Africa.
Completely. I mean, anybody who lived in a socialist country or communist country was way ahead of me.
Okay.
I had to watch the moon landing from outside the garden with the binoculars and the radio.
So you realized at a certain moment what the history was like of Nazi Germany.
Yes.
And you ask your father, what kind of boy were you?
This is many, many years later. So what happens is I then see myself immediately in opposition to him, that I'm horrified, that I am of the loins of a Nazi. So my father begins to take on to me as a man, beautiful man, I love him very much. And I think I'm a peculiar daughter to him as well. Huh? And my mother is the silence acquiescing. I went my own way, and I think it frightened them. They didn't know what I was. That's why I like Winnie Mandela so much. She frightens people. So I think my father, you know, over the years, I start asking questions, and he says, yeah, you know, you don't know, that's the way it, you know, he's caught up in his work. I'm caught up in South Africa. Bob Marley crosses my life in the 80s. A lot of young whites.
His music.
His music. And that for me is Anknüpfungspunkt.
Anknüpfungspunkt.
Yeah, sort nice of to the rest of the world and what is happening in my own country. And I realize I'm right. I'm asking all these people around me what is going on. And they're all just saying, shut up, it's the way it is. And Bob Marley sings a song, War, if you hear that song, and mentions my country in that song. And I go, Bob, you're my man. Thank you. So it's an eight-lot clip,
yeah.
For thinking, well, I'm not going mad.
No.
That this is wrong, this is bad, and there doesn't seem to be any moral leadership around me. So you must understand that where there was resistance to apartheid within the white communities I lived in, it was, you just didn't see it. But you were aware always that there was a threat out there, and it was black South Africans, and they were coming for you, they were going to kill you.
So this is in fact what your... I'll return to your father in a minute, because I want to know more about him. But this is one of the key questions, I think, in your book, that is how you can develop for yourself a moral compass in a world that is totalitarian and racist.
Well, I think not even totalitarian. I think in a world where democracy passes off, or totalitarianism might pass itself off it as democracy. I think in the 21st century it's very difficult to find an ethical and moral compass.
But how did you...
Well, I think it happens simply by seeing other fellow... by identifying with fellow human beings. Because my father, somewhere in Georg, later in our 54-year relationship, I see a man and I think, I'm curious, who are you? Who are you without your language? Who are you without your religion? Who are you without your lost Heimat? Thank God it's gone. Liberated by the Russians. My father hated Russians. Hated Russians. Well, absolutely hated Russians. And I often use the Russians when I get asked questions, what is your medical history? I say a shot to the head, because my German relatives were all shot in the potato field. So if I get shot in the head, it's well within our medical history in South Africa. So I wanted to know, could I reach just the little human being inside of someone who has been like a tooth, impacted through years of other people's ideas of who he should be in the world and who he should hate.
Yes.
And who he should kill.
So there was this ongoing debate between you and your father. And also there was love and care and attention.
Yeah, you know, in the way
from
patriarchy.
From you to him.
Absolutely,
in any
absolutely,
case.
Absolutely, yeah, yeah, yeah.
And
yeah.
At a certain point you want to know what you just said, what kind of boy could he have been without the influence of this structure, Nazism, that has shaped him.
And I think corroded him and pained him.
Did you find out what kind of boy he was Nazism?
I think I began to see who the man was without all of that, and I liked him, but it took a long time. It took a lot of fighting.
So
it took a lot of pushing to get to that person and let him surrender those ideas of who he could be or who he is. Or who other people telling me is. And I thought spiritually and emotionally, he needed to acknowledge what the Germans had done. I wanted that. I wanted, and so I don't know if you want me to tell you a little story about how Germans, I think, split around the Holocaust and what it means.
Well, please.
When you haven't been confronted with it, when you don't live in Germany. So we have a discussion one afternoon, many of them. I see him every weekend. He's my father. He's my only relative there. My mother has died. And we're talking about Berlin. So when I stopped fighting with him politically, I'm very left, and he's, I don't know what he was, perhaps still fascist, I don't know. I start ask questions because it's easier. And he says, I said, tell me about Berlin, where you were growing up. Yeah. And he says, yeah, it was wonderful. I was in Charlottenburg, and my school was, he spoke like this in South Africa.
The accent,
always.
Very much, yes,
and my mother, please. She talked like this one. It's like the Mariana talks small. So, so he says to me, yeah, I used to come home from school, and there was a Jewish family two doors down, the Finkelsteins. They are Mrs. Finkelstein. It was so wonderful. She used to bake cookies, and yeah, it was such lovely. And sometimes I would go there, and she would give me a cookie. And then he looked out the window, and he said, yeah, I wonder what happened to the Finkelsteins. And I sat there and I thought, I haven't just heard that, have I? And I said, Dad, the Holocaust happened to the Finkelsteins. The Holocaust happened to the Finkelsteins. And I could see in that moment a sort of a cataclysmic opening up of his psyche in a way, and having to, in that one second, acknowledge, oh my God, yes. But it's too much. To see yourself as part of a perpetrating class that way.
Still, you just said that in a way you adjusted your judgment on your father. You later on, I have the idea when I read the book that you were maybe milder.
Much more
in
so.
Your view on him.
I have this really strange Mandela idea. I have to thank my ancestor, my countryman, for that. That everyone is salvageable. Everyone is salvageable. The world is a really hard place and damages people, makes you hard, makes you horrible. And I sit here and I listen to the amazing conversations about this museum and how much money is there. And I think about where I come from, where people are starving. And I think, wow, there's generosity and philanthropy. But there are people in the world who need help. And where I am, I can see it from the outside in. The world is as mad then as it was now. And perhaps being a minority in Africa, a white minority, has been a blessing for me, an absolute blessing.
Yes, because you were a white immigrant.
Yes. And even if I'm a white South African, even if I'm just regarded as part of white South Africa, to be taught not to be the dominant hegemony, to be the other, is a very amazing lesson in life, a once in a lifetime.
Amazing in what way?
Because you'd begin to see that the world isn't as you always see it, that there are other perspectives that are perhaps nicer than yours and more nourishing than yours and that are more humane than yours. And so everybody speaks of this incredible thing of Ubuntu in South Africa when we're not killing each other, of course. Then there's a lot of Ubuntu, so these extremes. But we are brutalized. We are a very brutalized country. So that for me has been an exceptional thing, the gift. Yeah. And I felt somehow that was there with my father, that every human being is salvageable.
Every human being is salvageable. That's a comfortable, a comforting thought.
But they need to know about from what.
Yes, because I think, well, it's a book that has a lot in it, and it's about how systems or structures can shape you as an individual.
Yeah.
But also about how you can escape from complying to a system.
You need to choose. You need to choose, and you need to rebel.
And why people choose, and why they choose to comply or to resist, that's maybe...
Fascinates me. It still fascinates me.
Okay.
Yeah.
Thank you very much.
Thank you.
De ondraaglijke blankheid van het bestaan. Zo heet het boek van Marianne Tem. Marianne Tem, thanks very much.
Thank you.
En tot zover Buitenhof. Nog een hele mooie, fijne, zonnige zondag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.